Super om hier vanavond te zijn. Je mag je Bijbeltje direct erbij pakken. Want ik heb vanavond 30 minuten, een dikke 30 minuten geloof ik, om met jullie te spreken. En ik ben van plan om die alle 30 goed te gaan gebruiken. En terwijl je Bijbeltje aan het opzoeken bent, is het misschien goed om te weten. Mijn naam is Wouter. Ik ben getrouwd met Nadine. En we hebben een prachtig zoontje, Juda, 11 maanden afgelopen week. En dit is de gemeente die ik thuis noem. Na 10 jaar lang hier gezeten te hebben, voel ik me helemaal thuis. En ik woon inmiddels in Amersfoort. Maar nog steeds voelt dit als mijn thuisplekje. En wat een heerlijke gemeente is dit toch. Amen. Kunnen we een applaus hebben? Gewoon omdat God hier vanavond is. Ik had gisteravond een feestje in Groningen. En dat was een feestje van een vriend die 30 was geworden gisteren. En we moesten voor zijn verjaardag allemaal een klein filmpje insturen van de meest gênante momenten die je samen met hem mee had gemaakt. Nou, en ik zal je dus mooi niet gaan vertellen wat ik had opgestuurd in mijn filmpje. Behalve dan dat ik dat vandaag de dag niet weer zou doen met alle camera's die overal en nergens hangen. Dan zou ik het wel uit mijn hoofd laten om datgene wat ik had gedaan samen met die vriend ergens buiten, 's nachts, midden in de nacht, ooit nog weer te gaan doen. Maar het zette mij even weer, dat feestje zette mij even weer stil bij het feit waar ik vandaan kom. Want achter deze heilige uitstraling die ik vandaag de dag heb, zit eigenlijk gewoon een hele gewone jongen die een heel ander leven heeft geleid. En gisteren toen ik daar zo over aan het kletsen was en er vroegen een paar mensen, vroegen mij om uitleg van Wouter, hoe is je leven dan veranderd? En toen kon ik ze gewoon uitleggen van, weet je, ik had een prachtig leven, maar ik deed van alles en nog wat niet mocht en wat niet kon en wat ook niet goed was voor me. Tot het moment dat ik Jezus tegenkwam. En op het moment dat ik Jezus tegenkwam, ging mijn leven gewoon 180 graden op de kop. En toen ik daar gisteren weer over na aan het vertellen was, toen dacht ik van, man, wat een voorrecht. Man, wat gebeurt er toch op het moment dat Jezus zo in je leven komt, dat we veranderen en dat we in zijn wil mogen gaan leven. En volgens mij is dat het prachtige van deze gemeente. Dat het een plek is waar we Gods wil mogen uitleven. Iemand die me volgt hier? Iemand die ook blij is dat hij veranderd is door Jezus? Oh my goodness. Het wordt nog wat vanavond. Ik wil met jullie lezen uit Markus 2. Markus 2 vers 1 tot en met 12. Toen hij, dat is Jezus, enkele dagen later terugkwam in Capernaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun Gods boodschap. En er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. En bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. En die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Alleen God kan immers zonde vergeven. En Jezus had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker tegen een verlamde zeggen, uw zonden worden u vergeven? Of sta op, pak uw bed en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. En allen die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Ik wil vanavond preken over onder de titel Can You Hear Me? En het gaat over gebed. En als je nieuw bent bij Kingdom Culture vanavond, we laten ons dit hele jaar inspireren door de cultuur van het Koninkrijk. En de eerste gemeente, de christenen in de eerste gemeente, 2000 jaar geleden, die kenmerkte zich door gebed. En daar wil ik vanavond met jullie over hebben, van hoe is gebed onderdeel van jouw leven? En ik moet zeggen, dat vind ik best wel wat om te doen. Ik heb er best wel mee gezeten van, man, wat moet ik nou gaan vertellen in de VBG? Want de statistieken laten zien dat christenen bidden ontzettend moeilijk vinden. Als je mensen vraagt, hey, heb jij een goed gebedsleven, zeggen ze allemaal, nou ja, ik bid wel regelmatig. Hoe vaak bid je dan? Nou, ik bid eigenlijk wel elke dag. Hoeveel minuten bid je dan? Nou ja, een paar minuten misschien wel. Ik geloof dat het gemiddeld op 6 minuten ligt. En als we even doorvragen, dan komen we eigenlijk bij het overgrote deel van de christenen achter dat het gebedsleven, dat mensen niet tevreden zijn over hun gebedsleven. Maar ik dacht, nou weet je, dat is niet zo in de VBG natuurlijk. Toch? In de VBG, dat is mijn kerk, dat zijn gewoon van die super spirituele geestelijke toppers. Ja, dat zit een gebed, dat zit wel goed in de VBG. Wat moet ik ze nou gaan zeggen? En dan ook nog een keer bij Kingdom Culture. Ik bedoel, dat is de crème de la crème, toch? Woehoe! Beetje meer geest erin vandaag. Kom op, even één keertje een beetje laat je horen. De crème de la crème van de VBG. En dan hebben ze ook nog een keer een huis van gebed bij de VBG. Oh my goodness. Wat ga ik nou vanavond vertellen? En toen dacht ik, het is ook nog eens Valentijnsdag. Oh my goodness. Er zit natuurlijk gewoon bijna iedereen in de stad. En ik zat daar echt mee. Ik dacht van, man, wat moet ik nou gaan doen? Zit ik er straks met een zaal vol crème de la crème. Die hele zaal was ook nog half leeg. Dan zit ik hier in mijn eentje te preken voor een paar mensen. Die hartstikke spiritueel en geestelijk en alles weet over gebed. Ah, toen dacht ik ineens bij mezelf, ja, wacht eventjes. Want wat bidden we nou vlak voor Valentijnsdag? Zijn er vrijgezellen hier in de zaal? Ja, een paar vrijgezellen. Happy singles, ja? Woehoe! Kijk even goed om je heen, wie zijn hand opsteekt. Dat is je mogelijke potentie. Vrijgezellen. Wat bidt nou een vrijgezel vlak voor Valentijn? Er is gewoon maar één gebed wat iemand op Valentijn, vlak voor Valentijn gaat bidden. God die wordt in één keer bedolven onder de gebeden. En ik dacht, ah, ik kon me zo voorstellen, zo even in mijn verbeelding, dat ik zo'n meisje hier ergens uit de VBG hoorde bidden van, Heer, ik heb u nodig! U bent almachtig en u bent krachtig en u leeft. Zie dan dat ik iemand nodig heb die om mij geeft. Oh, als ik u iets vragen mag. Geef mij dit jaar dan voor Valentijnsdag toch een hele knappe date. Amen. En toen dacht ik ineens, ja, dat is mijn redding. Want als dat het gebed is geweest van de meeste mensen hier, toen dacht ik ineens, nou weet je, dan is dit mijn gebed. Heer, stuur mij toch de juiste mensen. Degene die u niet direct bedient op al hun wensen. Degene die nog moeten leren van uw heilig biddend werk. Stuur die vanavond toch allemaal naar de kerk. Amen. Het moest per se rijmen, hè. Lang leven Valentijn. Een hele speciale gebeurtenis in mijn gebedsleven was ongeveer 10 jaar geleden toen ik net christen was. Toen was ik met een sportteam ergens naar Israël toe gevlogen en dan stonden we daar op het strand in Haifa het evangelie te vertellen aan mensen terwijl we aan het sporten waren. Te gekke reis. We hadden de hele middag op een gegeven moment gesport, knijterhard gebiedsvolleybald en toen kwam eindelijk dat moment dat we het evangelie mochten gaan vertellen aan honderden mensen. En die kwamen daar allemaal op een bepaald tijdstip, kwamen die zich al een beetje, verzamelden zich al naar één zo'n plek toe. We hadden daar grote boxen en een stereo set neergezet. We hadden stroom geleend van een cafeetje in de buurt. Alles waren we klaar voor. We dachten van, man, dit wordt ons moment. We gaan het evangelie preken. Al deze mensen komen straks tot geloof. En wat gebeurde er een paar minuten vlak voordat al die mensen verzamelden zich al. En vlak voordat wij zouden gaan spreken, zodat ik gaan spreken, viel in één keer zoom, de stroom uit. Oh my goodness, toch? Staan we daar zo? Ik dacht, wat is dit nou hier? Er zijn gewoon alle mensen waar we zo het evangelie tegen moeten gaan vertellen. En dan hoe we, ik kan er niet gaan schreeuwen. Dan zouden de achterste mensen het nooit allemaal kunnen horen. Ik kan vrij hard schreeuwen, maar dan gaat het nooit allemaal. Heer, dit is nou het moment. Wat is er mis? Dus wij chasen naar de ene kant, kijken of alle stekkers goed zaten. Alles zat helemaal goed. En toen chasen we naar het cafeetje toe. We keken daar, de stekker zat erin, stroom deed het, alles deed het. Het deed het aan de ene kant en het deed het aan de andere kant van de stroom. Ik dacht, er moet wel ergens hier gewoon iets zitten in deze kabel wat dus niet goed gaat.
En ik dacht, Heer, ik weet niet of het kan. Ik weet helemaal niet of het wel mag. Ik weet niet of het ergens in de Bijbel staat. Maar ik pakte die stroomdraad op, pakte die in mijn hand en zei, Heer, in de naam van Jezus, genees toch dit stroomdraad. En op datzelfde moment, zof, alles ging weer aan. En ik kon zo de microfoon pakken en het evangelie preken aan al die mensen. Fantastisch. Maar weet je wat dat met mij deed? Ik weet helemaal niet of het theologisch verantwoord is trouwens. Als er theologische vragen zijn, mag ik straks naar Mark toe komen. Pastor Mark, pastoor, heeft ervoor gestudeerd. Maar wat dat met mij deed, was dat ik na afloop, toen ik bekomen was van de heerlijke schrik, toen dacht ik, God, deed ik dat nou net? Was dat nou werkelijk net mijn gebed die alles weer aanzette? Heer, is het dan werkelijk zo dat u luistert naar mijn gebeden hier op aarde? Heer, doe mijn gebeden er dan werkelijk toe? Of misschien wel heel diep van binnen, doe ik er dan werkelijk zo toe voor u? Als ik één verlangen heb voor vanavond, dan is het dan dat jij dat gaat zien. Dat je hier vanavond weggaat, wetend dat jouw gebed hier op aarde wordt gehoord en verhoord door de machtige God in de hemel. Dat jouw gebeden ertoe doen voor God. En dat heel ten diepe, even nog, zelfs nog dieper dan dat jouw gebeden ertoe doen, dat jij ertoe doet voor God. Zullen we bidden en het woord induiken? Jezus, dank u wel dat u hier bent. Heer, u bent zo ontzettend geweldig. En doet u vanavond uw wil hier in ons. In Jezus' naam. Amen. Een paar weken geleden was Bill Gates hier in het land. Rijk en stinkend, de rijkste man van heel de wereld. 80 miljard. En die was hier om geld weg te geven. En er waren een paar mensen die een pitch mochten houden voor Bill Gates. En de hele media, het hele land stroomde uit naar die plek. Want Bill Gates die zou iets gaan geven. Iedereen was er als de kippen bij. Het hele land stroomde uit. Dat is ergens zoiets als we Jezus hier tegenkomen in Markus 2 vers 1. Jezus die trok rond door het land. Hij was aan het genezen, hij was dingen aan het geven. En de hele tijd volgde hem een grote menigte. Met als enige verschil tussen Bill Gates en Jezus, dat Jezus op dit moment helemaal niet gevonden wou worden. Jezus die trok zich terug in zijn huisje in Capernaum, maar op een of andere manier vinden ze Jezus toch. Men hoorde dat hij thuis was. Misschien had hij wel de locatievoorziening van zijn Twitter uitstaan, weet je wel? Waar ze al die rebellen tegenwoordig mee pakken. Dan twitteren zo en hebben ze per ongeluk hun locatie ergens aanstaan. En dan zien ze precies, Jezus die zegt, weet je, kom allen en bid. En dan stond er nog steeds Capernaum. Jezus is thuis, weet je wel. Dus alle mensen die vonden Jezus daar zo, toen hij daar thuis kwam. En dan staat in vers 2, meteen verzamelden zich daar vele mensen. Zodat zelfs de ruimte in het huis ze niet meer konden houden. Jezus voelde zich thuis in die plek waar hij was. En instinctief komen er gewoon talloze mensen op af. Waarom? Volgens mij om dezelfde reden waarom jij hier vanavond zit. Omdat je weet dat als Jezus ergens thuis is, als Jezus ergens zijn plek inneemt, als Jezus ergens is, dan doet dat iets met ons. Dan doet dat iets op het moment dat je naar hem toekomt. Dat is de plek waar wij veranderen. En hier waren talloze mensen die naar hem toe kwamen om naar hem te luisteren. En dan zijn daar ook vier vrienden. Vier vrienden die op een mat hun zieke vriend meenemen. Ik weet niet of je wel eens iemand hebt gedragen op een mat. Iemand gedragen op een mat. Dat is zwaar. En hier waren vier vrienden die een compleet verlamde man, die was zo verlamd, die kon geen stap meer zetten. Ze moesten hem niet alleen maar ondersteunen, nee, ze hadden hem gewoon op een mat gelegd en die zouden ze naar Jezus toe brengen. Want ze hadden gehoord, Jezus is daar ergens. En als we alleen maar onze vriend naar Jezus toe zouden kunnen krijgen, nou dan zou er iets gebeuren. Dan zou hij weer gaan genezen. Dan zou hij weer kunnen lopen. En dat raakt mij zo. Het raakt mij zo dat deze vrienden de durf hebben. Ze hebben gehoord van Jezus. Misschien hebben ze wel gestaan bij een van die huizen waarin Jezus eerder zijn genezingsmomenten had. Ik kan me dan zo voorstellen dat als je daar dan bij staat te kijken, dat je aan de ene kant zo'n rijtje zieken ziet gaan. En dan daar staat Jezus ergens, je ziet hem waarschijnlijk niet eens, hij zit gewoon achter in een huisje of hij staat verstopt achter de mensen. Maar aan de ene kant zo'n rijtje mensen met zieken, aan de andere kant zo'n rijtje met dansende mensen die gewoon daarvan terugkomt en een stuk voor stuk genezen worden. Toch? Dat is toch gek, toch? Ja? En deze vrienden moeten gedacht hebben van, awesome, daar naar die Jezus brengen wij onze vriend. En dat raakt mij, want dat spiegelt mij. Want ik vraag mij af, is dat de manier waarop ik bid? Is dat de manier waarop ik mijn vrienden naar Jezus toe breng? Is dat de manier waarop wij verwachten, met verwachting bidden, op het moment dat wij naar Jezus toe gaan in gebed en hem vragen om in onze noden te komen? Bid zonder twijfel en u zult ontvangen, zegt Jacobus. Maar als je niet gelooft in Jezus, dan ga je waarschijnlijk niet eens op weg. Weet je, die vriend op die mat, die zou bij mij waarschijnlijk al lang zijn veranderd. Voordat die aankwam. Wat bedoel ik daarmee? Die vriend op die mat, die zou bij mij waarschijnlijk, voordat ik bij Jezus kwam, al lang was veranderd, eerst in een andere vriend, vervolgens in Nadine. Vervolgens waarschijnlijk in mijn financiële zorgen. En tegen de tijd dat ik bij Jezus aankwam, is hij waarschijnlijk veranderd in mijn grote probleem op mijn werk op het moment. Herkennen jullie dat? Dat je zit te bidden. En dat je gedachten van de hort op de gort springen. Heer, geef ons dagelijks brood. En dan denk je, ja, mijn dagelijks brood, die moet ik ook nog halen. Is straks nog een pak melk en wat yoghurt. En dan houden we nog even langs die winkel. En voor de, oh ja, wacht even, ik was aan het bidden. Heer, en vergeef ons onze schuld. En, oh ja, die gast, die is mij nog wat geld schuldig. Onze gedachten schieten soms van de hak op de tak. En als je dan heel geestelijk bent, dan zeg je aan het einde van zo'n gebed. Heer God, u weet alles waar ik aan gedacht heb. Aanvaard het als mijn heilig gebed. Toch? Een aantal van de oude opwekkingspredikers noemt dat echter de zonde van de gedachteloosheid. De zonde van gedachteloos bidden. Wat wil je nou eigenlijk? Wat wil jij van Jezus ontvangen in gebed? Zijn we nog bereid om een vriend op een mat te leggen? En hem net zo lang te dragen totdat hij bij Jezus is? Zijn we bereid om in gebed iets bij Jezus te brengen en ervoor te blijven bidden? Weten we überhaupt waarmee we komen? Ik merk zo vaak in mijn eigen gebed, dat op het moment dat ik gewoon thuis zit en ik begin te bidden, dat ik wel iets aan het bidden ben. Heer God, wilt u met Mark zijn? Maar ja, God is al lang met Mark. Wat ben ik precies aan het bidden? Een hele praktische tip vandaag. Schrijf gewoon eens op. Wat wil je bidden? Als jij naar Bill Gates gaat en een pitch gaat houden om een paar miljoen te krijgen, dan weet je maar donders goed wat je gaat vragen. Maar we staan hier voor de almachtige God. Elke dag hebben we vrije toegang tot Jezus, die ons alles kan geven. En we weten eigenlijk niet echt precies wat we willen vragen. Wat wil jij? Jezus wil dat we hem bidden. Wees specifiek en wees serieus. En veel is terug te voeren op het feit dat we eigenlijk gewoon geen moeite meer willen doen vandaag in gebed. Volharding is niet meer iets van deze tijd, toch? We zeggen, we hebben geen tijd om te bidden. We zijn te druk om te bidden. Mijn vriend, die is te zwaar. En de weg naar Jezus is te lang. En ik vraag me af vanavond, hoeveel vrienden liggen er langs de kant van de weg van jouw gebedsleven? Hoeveel onopgeloste problemen heb je ergens van je mat afgegooid op weg naar Jezus? Wat ik zo vet vind aan die vier gasten, dat ze maar door blijven gaan. Net zolang dat ze bij Jezus zijn. Ik wil zulke vrienden die mij bij Jezus brengen als ik niet meer kan. En ik wil zo'n vriend zijn die bidt net zolang tot ik mensen bij Jezus breng. Weet je, heel praktisch betekent dat voor mij en Nadine dat we gewoon elke ochtend, 's ochtends vroeg, om een uurtje of zes onze wekker zetten. Om tijd te hebben om te bidden. En dan hoor ik die eerste mensen alweer zeggen, te lang, te zwaar, te vroeg. Ik heb mijn 8 uur slaap toch nodig, toch? Iemand die van zijn 8 uur slaap houdt? Wat mag het ons kosten? Wat mag het jou kosten? Weet je, die vier vrienden die komen bij Jezus aan. En die komen bij dat huis, maar ze kunnen er niet in vanwege de menigte. Heel kort, Jezus zegt, wanneer u bidt, bid dan niet zoals de huichelaars in het openbaar. Het is superveel kracht om samen te bidden. We zaten hier net nog voor de dienst, samen te bidden. Dat brengt verwachting met zich mee. Maar soms zijn de menigte, soms zijn de mensen om ons heen ook een belemmering om werkelijk en diep met Jezus te bidden. En tijd met God door te brengen. En Jezus zegt, ga dan naar het verborgene. Doe de deur achter u dicht en bid uw Vader in het verborgene, opdat hij je hoort. Ze kunnen er niet in. En ze klimmen op het dak. Ze halen een paar platen weg boven op het dak, een plat dak. Klimmen ze bovenop, ze weten dat Jezus ergens beneden staat. Halen een paar platen weg en vervolgens graven ze een kuil in dat dak. Vlak waar boven Jezus staat te preken. Nou, dat moet nogal een hachelijke bedoeling zijn geweest, toch? Je moet iemand op een of andere manier hebben gestaan daar zo buiten het huis en zegt, jongens, iets naar links. Nee, 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 iets naar rechts. En die moeten kijken, zo waar staat Jezus precies door die menigte heen. Ja, een beetje daar. Ja, graven maar. Doe maar. Oh, go. Een paar platen weg. En dan een kuil graven in het dak. Weet je, soms heb ik wel eens het idee dat er tussen mij en Jezus een koperen dak zit. Het feit dat ze tegen elkaar zeggen, jongens, ik bid wel, maar ik heb het gevoel dat er een koperen hemel, dat ik bid tegen een koperen hemel. En volgens mij is de hele simpele les uit dit verhaal gewoon, jongens, graaf dan maar door. Haal er maar een paar platen eraf. Misschien zijn er dingen die tussen jou en God instaan in je gebedsleven. De Bijbel zegt heel praktisch, als je aan het aanbidden bent en je bedenkt je iets wat tussen jou en een ander instaat, ga dan eerst naar die ander toe en maak het goed, omdat je daarna weer door kan gaan met je gebed. Simpel. Als je je vrouw, alle mannen opletten, als je je vrouw niet goed bejegent, dan hindert dat de gebeden, zegt de Bijbel. Auw. Volgens mij geldt die ook andersom. Tenminste, dat geloof ik. Amen. Haal het dan aan de weg, aan de kant. En ze graven door. En moet je je voorstellen dat Jezus, die staat daar te preken, moet je je voorstellen dat wij zo staan, dat ik hier staat te preken, en in één keer, en zo'n groot gat, er valt wat zand naar beneden. Ik hoop dat hij daar wat extra tijd voor heeft gekregen tijdens zijn preek. Maar er valt wat zand naar beneden. En die denkt van, my goodness, wat is hier aan de hand? Het was Jezus thuis, maar het was eigenlijk het huis van Petrus. Als je Petrus een beetje kent, die begon waarschijnlijk helemaal te flippen. Wat ben jij aan het doen in vrede? Piep, piep. Weet je, wat ben je aan het doen? Jezus, st, Petrus, stil. Midden in het dak wordt een gat gemaakt. En die vier vrienden die kijken, die denken, yes. Ze zijn precies boven Jezus uitgekomen. En ze laten zo hun vriend zakken door het dak. Voor de voeten van Jezus. En die vier vrienden die staan er. Yes, het is ons gelukt. Te gek. Hij is bij Jezus. En die vriend die zal waarschijnlijk hebben gedacht. Oh, wow, ik ben verlamd, maar ik sta hier voor Jezus. Dit komt allemaal goed. En de hele menigte die staat daar te kijken. Die was toch al gekomen om een paar toffe wonderen te zien die avond. En die stonden allemaal, yes, oké, nu gaat het gebeuren. Te gek, dit wordt mooi. Hij gaat een truc doen. En Jezus, die is klaar om te genezen. Die is kracht van God op hem, staat in Lucas. En hij kijkt die verlamde aan. En hij zegt, zoon, je zonden zijn je vergeven. Wat? Come on, dat ga je niet menen. Die vier vrienden die moeten door dat gat hebben. Heer Jezus, joe! Hey, zijn benen! Zijn benen! Hij is verlamd! Joe! Toch? Al die gasten die moeten hebben gedacht, die mensen die daar was. Wat zegt hij nu? Zijn zonden zijn vergeven? Weet je wel? Alle geestelijke mensen in die zaal die denken, oh yes, halleluja. Je zonden zijn vergeven. En de rest die denkt gewoon van, my goodness, wat is hij aan het zeggen? Verlamd, die benen moeten genezen. Waarom zegt Jezus dat? En dat is het vette. Elke keer als Jezus in de Bijbel iets doet wat je niet verwacht, dan doet hij dat om je iets te leren. Weet je, deze man, die heette zijn hele leven lang alleen maar verlamde. Er staat nergens zijn naam genoemd. Er staat alleen maar de man die verlamd was. We weten zijn aandoening, wat hij had. En dat is volgens mij precies hoe wij zo vaak naar mensen kijken. Misschien was deze man alleen maar zijn hele leven lang met verlamden aangesproken. Nou, dat is wij. Zo kijken wij naar die zwerver daarbuiten. Toch? Of die, ja, dat is die gast die de hele tijd bloot. Of vergeef me het woord, ah, dat is die slet. Maar Jezus kijkt naar die man. En hij ziet dwars door alles wat hij hem vraagt heen. Hij ziet dwars door de buitenkant heen. En Jezus kijkt naar die man. En hij ziet zijn diepste nood. Misschien hoort hij hem wel roepen. Heer, hoort u mij dan niet? Hoort u dan niet dat ik bid om dat mijn verlamming weer geneest, dat ik genees? Maar Jezus zegt, ik kijk dwars door je heen. En ik noem je zoon. Zoon, ik hoor jou. Mijn zoon, ik zie jou. En zoon, ik neem jouw zonden weg. Niet omdat die zonden de oorzaak zouden zijn van zijn ziekte. Maar gewoon om alles weg te nemen wat tussen jou en mij instaat. Ik noem je mijn zoon. Mijn zoon, ik zie je en ik geef om je. Weet je, Jezus geeft ons wat we nodig hebben. Niet wat wij willen. En ik ben blij dat Jezus niet al mijn gebeden zo letterlijk verhoort. Als ik ze bid. Wie van jullie is met me eens dat als het verhaal hier zou eindigen, dat er toch een wonder was gebeurd? Deze man die voor het eerst zich geaccepteerd wist. En zijn zonde vergeef. Ik vergeet zo vaak dat ik in gebed mag komen als een zoon. Als een geliefde zoon. Weet je, er is één Bijbeltekst in de Bijbel die zegt, we mogen vrijmoedig bij hem komen, omdat we weten dat hij al onze gebeden verhoort. Als wij bidden naar zijn wil. En die gebed, dat vers heeft mij heel lang in mijn greep gehouden. Ik ben een presteerder. Ik hou ervan om dingen goed te doen. En om dingen te halen. Een oudste zoon, zo je wil. Ik zou zo graag dan willen weten, als ik zo'n tekst lees, en ik van, ja, hoe bid ik dan naar uw wil, Heer? Heer Jezus, hoe weet ik dan, als ik nu ga bidden voor deze persoon, dat het dan wel uw wil is? Wat moet ik dan doen? Heer God, ik doe toch alles, ik probeer toch alles goed te doen, ook in gebed. Heer, u weet dat ik het goed probeer te doen. Maar Jezus zegt, je komt bij mij zoals je bent, als een geliefde zoon. En zoals hij zegt in de gelijkenis van de oudste zoon, hij zegt, zoon, alles wat van mij is, is van jou. Het is die plek waar bidden intimiteit met Jezus wordt. Waar wij ons een zoon of een dochter weten van de Allerhoogste. Weet je, en daar verandert onze vraag. Heer, kunt u mij wel horen? Verandert in Gods vraag van Wouter. Of geliefde zoon, geliefde dochter. Kan jij mij horen? God wil ons trekken naar die plek. Brengen naar die plek. Waar we hem horen spreken. Waar we God zo ontmoeten dat hij zijn hart met ons deelt. En dat zet alles in een ander perspectief. Weet je, vlak voordat Jezus gevangen wordt genomen om gekruisigd te worden, bidt hij, stort hij zijn hart uit en bidt hij, Vader, neem toch deze beker van mij weg. Hij stort gewoon zijn hart uit, gewoon eerlijk, simpel en oprecht. Maar vervolgens zegt hij erachteraan, maar Heer, laat uw wil geschieden en niet de mijne. Er gebeurt iets zo bijzonders als we komen naar die plek waar we komen als een zoon of als een dochter. Waar we de stem van de Vader gaan horen. Dat ons gebed verandert. Dat we ons mogen overgeven, niet aan onze wil, maar aan zijn wil. En dat hij mag geven wat hij nodig vindt voor ons. Wat hij ziet als onze nood. Jezus die gaat het gebed in met een vraag aan God. Maar hij komt met een gebed, hij komt dat gebed eruit met een vernieuwd zicht op Gods wil. En vastberadenheid om zijn wil uit te leven. Gebed is de plek waar God ons zijn wil laat zien. Ons met zijn ogen laat kijken en ons in dienst neemt in zijn koninkrijk. Soms bid ik dat, soms merk ik dat God mijn bidden verandert tijdens mijn gebed. Dan ben ik aan het bidden voor iemand in nood. Dan zeg ik, Heer, die vriend die heeft het zo moeilijk. En al die hele zijn relatie loopt op de klippen. En dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. Heer Jezus, bidden toch dat u de relatie weer goed wil maken. Weer helemaal wil maken. En dat zijn prachtige gebeden. Dat mogen we voor God uitstorten. En net zo lang blijven bidden tot het gebeurt. Maar ik merk dat God mijn gebed dan ook wel eens verandert. Omdat God mij laat zien, maar Wouter, wat ik aan het doen ben met die persoon. Gaat nog verder. Dan merk ik dat ik ineens begin te bidden. Heer God, wilt u toch deze situatie gebruiken in hun leven. Om alles te ontvangen wat u voor ze heeft. Wilt u deze situatie in hun leven gebruiken. Om dat ze u mogen leren kennen. Dat ze hersteld mogen worden diep en diep van binnen. Gebed is de plek waarin we Gods wil mogen ontvangen. Waarin we in mogen gaan met onze vragen, maar het gebed uit mogen lopen met zicht op Gods wil voor ons leven. De band die mag naar voren komen en ik wil afsluiten. Maar we hebben nog een paar versen te gaan. Want iedereen reageert misschien blij, maar de fariseeën niet. De fariseeën die beginnen te roepen, die zeggen van in vers 6 en vers 7. Waarom spreekt deze man op deze godslasteringen? Zonde vergeven, dat kan toch God alleen? En ze komen met allerlei vragen over wat mag en wat niet mag. Het zijn misschien waarheden, maar ze vergeten om te luisteren naar Jezus. Weet je, dat is er wat er gebeurt. Op het moment dat je allerlei theologische waarheden of vragen de overhand laat hebben in jouw gebedsleven. Weet je wat er dan gebeurt? Is misschien wel het beste te omschrijven met een geestelijke verlamming. Je raakt verlamd. Je gebed raakt verlamd. Je wil wel bidden en je wil ergens wel, je komt wel opdagen, maar je, wat moet ik precies bidden? En dan zegt Jezus in deze tekst. Opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft om op aarde zonden te vergeven. Dat jullie zullen zien dat ik werkelijk God ben. Ik zeg u, sta op. Neem uw lichtmat op en ga naar huis. En meteen stond de verlamde op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten. Opdat zij allen buiten zichzelf waren. En God verheerlijkte en zeide, wij hebben nog nooit zoiets gezien. Die woorden van Jezus, dat hij zegt tegen die verlamde, sta op. Dat er weer kracht stroomt in zijn benen. Er zit geen seconde tussen, meteen stond hij op en kon hij weer lopen. Een prachtig wonder. En een teken van Gods grootheid en Gods kracht. En volgens mij is dat ook een oproep aan ons allen vanavond. Sta op. En wees genezen van de geestelijke verlamming op je gebedsleven. Sta op. Ze waren allemaal buiten hun zinnen van vreugde. Want ze hadden iets gezien wat nog nooit gebeurd was. Dat gebeurt er als wij gaan bidden. Als wij gaan bidden, dan zullen we dingen gaan zien van God die we nog nooit gezien of gehoord hebben. Dan zullen we wonderen gaan zien. Of dan zal God ons zo veranderen. Dat we met zijn wil zijn Gods koninkrijk op deze aarde gaan bouwen. En dan zegt Jezus vlak voordat hij gaat. Hij zegt, maar jongen, neem je mat op. En neem hem met je mee. En volgens mij is dat een teken dat we niet mogen te vergeten waar we vandaan komen. En als ik jullie vanavond nog een hele praktische tip mee mag geven. Als jij wil groeien in je gebedsleven, schrijf dan gewoon je gebeden op. Zodat je concreet kunt bidden. Dat je weet, God, dit is wat ik u vraag. En zodat je later kunt zien. Ja, maar God, dat heeft u ook werkelijk gedaan in mijn leven. En dan is het mijn gebed dat jullie in de komende jaren, dat wij in de komende weken, dat we wonderen van God mogen zien. Dat we Gods verhoring op ons gebed mogen en zullen gaan zien. Tot eer van God. Laten we gaan zingen en laten we gaan staan. En laten we die woorden van Jezus dan ook doorklinken. Sta op. Sta op. En breek met de dingen die ons afhouden van u. Vader in de hemel, we bidden u, Heere Jezus. Komt u op dit moment ook met uw Heilige Geest. Heere Jezus, spreekt u toch uw woorden tegen ons. Sta op. Opdat wij zullen genezen, Heere Jezus. Heere, zegt u toch tegen ons. Sta op in geloof. Opdat ons ongeloof van ons af zal vallen, Heere. Heere, zegt u toch tegen ons. Sta op. Sta op in doorzettingsvermogen. Sta op in kracht. Sta op in je wilskracht. Ja, Heere Jezus, we bidden, Heer, dat u uw hart voor ons zichtbaar maakt. Heere, we bidden dat u uw hart met ons deelt. Heere, opdat uw wil geschieden en niet onze wil. Heere, dat uw wil geschieden in ons leven. Zoals die al lang plaatsvindt, Heere Jezus, in de hemel. En we bidden, Heere Jezus, dat uw wil gedaan wordt in ons leven. Tot eer alleen van u en van onze grote koning. In de naam van Jezus. Amen.